We willen vanochtend onze serie vanuit het Oude Testament, uit het boek Richteren, vervolgen. En we zijn inmiddels bij hoofdstuk 3 aangekomen. De eerste twee hoofdstukken hebben we behandeld. En zoals jullie en u wel zult weten, dat waren twee inleidende hoofdstukken op het boek Richteren. En vanochtend komen we dan aan bij hoofdstuk 3, waar we de eerste Richteren zullen ontmoeten. Richteren hoofdstuk 3, en we willen lezen vanaf vers 7 tot het einde van het hoofdstuk. Richteren hoofdstuk 3 vanaf vers 7. Daar zegt het woord van God: en de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere, en zij vergaten de Heere hun God en dienden de Baals en de gewijde palen. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van Kushan-Rishathaim, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Kushan-Rishathaim 8 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan die hen verloste. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest van de Heere was op hem en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En de Heere gaf Kushan-Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand, zodat hij de overhand kreeg op Kushan-Rishathaim. Toen had het land 40 jaar rust. En Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen maakte de Heere Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En hij verzamelde de Ammonieten en de Amalekieten bij zich en ging op weg. Hij versloeg Israël en zij namen de palmstad in bezit. En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, 18 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor hen een verlosser opstaan. Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, de koning van Moab. Ehud maakte voor zichzelf een zwaard dat 2 scherpe kanten had, met de lengte van een L. En hij gordde het onder zijn kleren aan zijn rechterheup. Hij bood Eglon, de koning van Moab, de schatting aan. Nu was Eglon een zeer zwaarlijvig man. En het gebeurde toen hij gereed was met het aanbieden van de schatting, dat hij de mensen die de schatting gedragen hadden wegstuurde. Zelf keerde hij echter vanaf de afgodsbeelden die in Gilgal waren terug en zei: ik heb een geheime zaak voor u, koning. Deze zei: stilte. En alle die om hem heen stonden gingen bij hem weg. En Ehud kwam naar hem toe terwijl hij in het koele bovenvertrek zat dat hij voor zich alleen had. Toen zei Ehud: ik heb een woord van God voor u. En hij stond op van de troon. Toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik, zodat zelfs het heft achter het lemmet erin ging. Het vet sloot zich om het lemmet. Hij trok het zwaard er namelijk niet uit zijn buik, en de darminhoud kwam eruit. Toen ging Ehud naar buiten de galerij op. De deuren van het bovenvertrek sloot hij achter zich en deed ze op slot. Toen hij naar buiten gegaan was, kwamen zijn dienaren kijken. Maar zie, de deuren van het bovenvertrek zaten op slot. Toen zeiden zij: hij doet zeker zijn behoefte in het koele vertrek. En zij bleven tot schaamtens toe wachten. Maar zie, hij opende de deuren van het bovenvertrek niet. Toen namen zij de sleutel en deden open. En zie, hun heer lag dood op de grond. Maar Ehud ontkwam terwijl zij wachtten. Hij kwam langs de afgodsbeelden en ontkwam naar Sehira. En het gebeurde toen hij daar aankwam dat hij op de bazuin blies in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten daalden met hem af uit het bergland en hij zelf ging voor hen uit. En hij zei tegen hen: volg mij, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw hand gegeven. En zij daalden af achter hem aan, namen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan naar Moab in en lieten niemand oversteken. En in die tijd versloegen zij de Moabieten, ongeveer 10.000 man, allemaal welgedane en strijdbare mannen, zodat niet één man ontkwam. Zo werd Moab op die dag onder de hand van Israël vernederd en het land had 80 jaar rust. Na hem nu kwam Samgar, zoon van Anat. Hij doodde de Filistijnen, 600 man, met een prikstok voor ossen. Zo verloste ook hij Israël. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Na de eerste twee hoofdstukken van het boek Richteren, wat we, zoals ik al zei, kunnen zien als een inleiding op het gehele boek, horen we deze morgen over de eerste richters, de eerste verlossers in hoofdstuk 3. Het leveren van half werk door de Israëlieten, door hen niet uit te roeien en door de Kanaanieten in leven te laten, door met hen samen te leven en zelfs met hen te trouwen, maakte dat ze nu met de consequenties, met de gevolgen van hun zonde moesten leven. Vanuit hoofdstuk 2 weten we dat de Israëlieten de Baals dienden. We hebben dat gehoord. Nog even ter herinnering roepen. Baal had een vrouwelijke wederhelft, Astarte, en de Kanaanieten, maar ook de Israëlieten zelf waren betrokken geraakt bij de praktijk van seksuele zonde toen ze gemeenschap hadden met een tempelprostituee bij het altaar van Baal. Ja, de Israëlieten waren actief geraakt in heilige prostitutie, zouden we kunnen zeggen. Maar dan van Baal. Het was een daad van aanbidding. Aanbidding van de God van de vruchtbaarheid. Zodat er, zo dachten ze, goede oogst en regen zou komen op het land. Israël was volledig betrokken geraakt bij de zonde van de Kanaanieten. En daarom was de toorn van de Heere ontstoken tegen Israël. En die toorn van God, het was een heilige toorn. Bedenk dat Israël Gods geestelijke bruid was. En dat die bruid overspel had gepleegd. God was vertoornd geraakt op die bruid, omdat ze hoereerde met andere goden. En God is jaloers wanneer zijn schepsel iets aan iemand anders geeft wat hem rechtens toekomt. Dat is een andere vorm van jaloersheid dan wij vaak gebruiken als we het over jaloers hebben. Want dan hebben we het vaak over iets wat we bij een ander zien, wat we ook graag zouden willen hebben. We begeren dan iets, maar dat is een andere vorm van jaloersheid. Nou, hier in hoofdstuk 3 lezen we opnieuw dat Baal wordt aanbeden. Maar het is toch juist God, onze schepper, die aanbeden dient te worden? Exodus 20, vers 5 zegt toch, u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God. Vanwege de zonde van de Israëlieten leefden ze nu te midden van hun vijanden. Gods toorn rustte op hen. En het is belangrijk om te weten dat de Heere dit liet gebeuren om Israël juist terug te brengen tot hem. Het was niet bedoeld om het volk te vernietigen, maar God laat ons zien wie wij zijn en wie we nodig hebben, ook hier in dit gedeelte. Al is het een wonderlijk gedeelte om te horen. Ik heb dan ook boven de preek gezet vanochtend, onze God verlost. En dat zien we. In de eerste plaats door middel van Otniel, in de versen 7 tot en met 11. In de tweede plaats door middel van Ehud, de versen 12 tot en met 30. En tenslotte, we zien het bij Samgar in vers 31. Onze God verlost. Eerst zien we Otniel. En vers 7, het is opnieuw schokkend op te lezen. Maar dit is wat we steeds zullen zien in het boek Richteren. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En ze vergaten de Heere hun God en dienden de Baals en de gewijde palen. Nou, die gewijde palen, dat was Astarte. Dat was de vrouwelijke vorm van Baal. En dit alles vond plaats na de dood van Jozua. Er was geen sprake meer, we hebben dat eerder gehoord, van een persoonlijke relatie met de Heere God. Ze hadden de God van hun vaderen vergeten. Het dienen van Yahweh was iets van vroeger. En dat klinkt aardig hetzelfde als vandaag de dag. Want ook vandaag kunnen we dat horen wanneer mensen over God spreken. God, dat is iets van onze ouders en overgrootouders. Die geloofden daarin. Maar dat is geschiedenis, dat is ouderwets. We hebben God niet nodig, toch? We hebben onze eigen levens en we zijn onafhankelijk. Dat is hoe mensen vaak denken. Maar is het niet treffend om te zien dat mensen beginnen met het vragen naar God juist in moeilijke omstandigheden van hun leven? En dit zijn vaak de momenten dat men begint te roepen om God. En hier in ons tekstgedeelte vanochtend dienden de Israëlieten de Baals en daarom ontbrandde de toren van de Heere tegen hen, tegen Israël. En we lezen dan dat hij hen overleverde in de hand van die koning Cushan-Rishathaim. In onze tekst staat de koning van Mesopotamië. Maar als we de Hebreeuwse tekst erop na zouden lezen, dan staat er dit. Cushan-Rishathaim, de koning van Aram-Naharaim. Nou, dat klinkt als een soort rijmpje. Het is misschien wat lachwekkend. Maar zo is het denk ik ook bedoeld. En we zullen verder nog zien, nog meer van deze opmerkelijke geschiedenis. Dat het lachwekkend is wat hier gebeurt. Cushan betekent dubbele wreedheid. Ja, de Israëlieten, zij dienden deze koning 8 jaar. En dat was de tijd die nodig was voordat ze tot de Heere gingen roepen. In moeilijke tijden riepen ze tot de Heere, maar in betere dagen wilden ze maar al te graag God vergeten. En het overleveren in de hand van deze koning Cushan-Rishathaim, het was de straf van de Heere. Maar deze straf, deze tucht kunnen we ook zeggen, was een straf van genade. Deze wrede koning was volledig onder de heerschappij van God zelf. Want de liefde van God weigert het dat zijn kinderen het goed hebben wanneer ze in zonde leven. En daarom straft God hen. Het resultaat is dat ze uitriepen tot de Heere. We kunnen dat vinden in vers 9. De toren van de Heere tegen Israël was het enige teken van hoop. De Heere liet hen namelijk niet los. Hij liet er niet over aan hun eigen ondergang. Hij had en hij heeft zijn kinderen lief. Onze God verlost. De Israëlieten moesten hem aanbidden in plaats van andere goden. Hij is de enige God die aanbeden dient te worden. Het is zijn recht om aanbeden te worden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Weet u nog wel? Wanneer God, deze God, jouw God is, dan is hij de enige God. En dan dienen er geen andere goden in je leven te zijn. Ik bedoel dan niet een gesneden beeld, maar ik bedoel een vervanging voor God. Alles wat de plaats inneemt van God zelf. Dat is een afgod. Dat is een vorm van Baal. Misschien is het bij jou wel je carrière, of je huis, of je auto, of je geld, of misschien wel je familie. Nou, de Israëlieten, ze riepen tot de Heere. En de Heere, hij deed een verlosser opstaan, zegt vers 9. De verlossing komt van God. Nou, wat we hier lezen is dat God verlossing bracht. En hij deed dat door middel van een man die Otniel heette. Het was de zoon van Kenas, de broer van Caleb. En als u goed weet, we hebben eerder over hem gehoord. In hoofdstuk 1, vers 12, daar kwamen we hem al tegen. Caleb, die had gezegd dat wie Kiriat Sefer zou verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Aksa tot vrouw geven. En het was Otniel die Kiriat Sefer had ingenomen. We weten niet veel over Otniel. Maar wat we wel weten en wat we hier lezen, is dat de geest van de Heere op hem was. De persoon Otniel is niet zo belangrijk. De nadruk ligt hier niet op Otniel, niet op die verlosser zelf, maar de nadruk ligt op de machtige hand van God. Het handelen van de Heere is belangrijk. Hij is soeverein En hij is verheven boven alles wat er gebeurt, ook hier in deze geschiedenis. Ja, en die koning van Mesopotamië, dat moeten we even goed onthouden, is slechts een instrument in Gods hand. Tegen de Israëlieten, om hem terug te brengen naar God zelf. Maar nu wordt dat instrument in Gods hand weggenomen door de verlosser Otniel. Het was genoeg geweest. En de Israëlieten werden bevrijd uit de hand van deze wrede koning. Hier in die versen 7 tot en met 11 die we met elkaar hebben gelezen, is geen sprake van een heel gedetailleerd verslag. Maar het is meer een beknopte weergave van wat er gebeurde. Vragen zoals waar stonden dan precies de altaren van Baal? Waar komt deze koning nou precies vandaan? Hoe onderdrukte hij Israël? En hoe behaalde Otniel de overwinning? Die vragen die worden allemaal niet beantwoord. Die vinden we niet terug in ons tekstgedeelte. Het zegt ons dat die zaken op zich niet belangrijk zijn. Gods genadige handelen met zijn volk staat op de voorgrond in deze verse. De geest van de Heere kwam op deze verlosser. En dat was precies de reden dat hij de overhand kreeg op Kushan-Rishathaim. Zie je, wat zo belangrijk is in deze verse, is dat God soeverein is. En dat hij deze heidense koning gebruikte om de Israëlieten te straffen. Dat God Otniel gebruikte om de Israëlieten te bevrijden van deze koning door middel van de geest van de Heere die op Otniel was. Dat de koning wordt overwonnen en dat het land 40 jaar rust krijgt. Daniël 2 vers 21 zegt, hij zet koningen af en hij stelt koningen aan. En dat zien we hier letterlijk gebeuren. Het gaat om God zelf die handelt. God, Yahweh, het was de enige hoop die de Israëlieten hadden. En hij is de enige hoop die wij vanochtend hebben. En gemeente, dat is wat we moeten weten. Hier aan het begin van het boek Richteren wordt ons duidelijk gemaakt dat hun hoop en onze hoop God zelf is. Hier leren we over God en hier leren we over zijn karakter, over wie hij nou werkelijk is. En hij is ver boven alles en iedereen verheven. Hij is enig in zijn volmaaktheid. Hij is uniek. De vraag vanochtend is dan, is hij jouw en uw enige hoop? Alles wat God vervangt, alle baals in jou en uw leven zullen je niet helpen. Ze zullen je afleiden van God. En ze zullen ervoor zorgen dat je God zult vergeten en dat je je eigen weg zult gaan. En dat is de weg van ondergang. Hier in de versen 7 tot en met 11, het gaat het niet om Otniel, maar om de God van Otniel. Het is God die een verlosser, een richter stuurt. Hier zien we al een voorafschaduwing van de grote verlosser, de Heer Jezus Christus, weet u wel, de grote verlosser die gezonden is door God de Vader zelf, om zijn volk te verlossen. Onze God verlost. God is degene die alle dingen bestuurt voor de Israëlieten, maar ook in onze levens. Hij is dezelfde God. Toen had het land 40 jaar rust. En wat een zegen was dit. De vraag is, wat was de reden van die rust? Was het zodat de Israëlieten konden relaxen en nu tevreden konden zijn met zichzelf om hun eigen welbevinden? Wel, laat me even een sprong maken naar het Nieuwe Testament. Laat me daar een lijn trekken naar Romeinen 2 vers 4. Daar horen we deze woorden. Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. Wij hebben nog rust in ons land. En dat is een zegen, dat is een gift van God. Maar brengt die rust die wij mogen genieten ons ook dichter bij God zelf? Geef jij hem de eer en dank voor dat voorrecht? Zorgt deze rust ervoor dat je voor hem wilt leven en in afhankelijkheid van hem wilt leven? Of zijn we misschien alleen bezig met onszelf en ons eigen wereldje, hoe wij ons voelen? Hier in deze verse zien we wat God doet en dat God mensen gebruikt als instrumenten in zijn hand. Ja, en toen Otniel gestorven was, lezen we opnieuw dat de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Na 40 jaar rust te hebben gekregen, begint het opnieuw, zouden we kunnen zeggen. We komen nu bij Ehud, de tweede richter, versen 12 tot 30. De Heere, hij maakte Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Opnieuw ging het mis. En het resultaat was dat de Israëlieten deze koning 18 jaar moesten dienen. De Israëlieten, ze wilden niet luisteren. Ze wilden liever hun eigen weg gaan dan om te wandelen in de wegen van de Heere. Ze hadden de voorkeur gegeven aan het dienen van Baal in plaats van aan God zelf. Ja, en deze koning Eglon versloeg Israël en hij kreeg hulp van de Ammonieten en de Amalekieten. Nou, daar hebben we eerder van gehoord. Dat waren volken die Israël, toen zij door de woestijn trokken, hadden aangevallen in de achterhoede. Op de zwakke plek, weet u wel, waar de vrouwen en de kinderen waren. Daar waren die Amalekieten gekomen. We hebben gelezen dat ze de palmstad in bezit nemen. Die palmstad, even iets korts daarover, dat was Jericho. 60 jaar ongeveer waren inmiddels verstreken sinds dat Jericho was verwoest. Daar had Israël niets voor hoeven te doen. Alleen maar te lopen om de stad heen. God had ervoor gezorgd. Jericho was verwoest. Maar vermoedelijk was Jericho hier herbouwd, maar niet volledig. Jericho was niet volledig versterkt. Omdat er een vloek rustte die door Jozua was uitgesproken. En die vloek kunnen we vinden in Jozua 6 vers 26. Over een ieder die Jericho zou herstellen als een vestingstad. Overigens komen we later in 1 Koningen 16 tegen dat Jericho wordt opgebouwd precies zoals in Jozua 6 vers 26 is gezegd. Want daar staan deze woorden. Vervloekt is de man die voor het aangezicht van de Heere die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. En zo is het precies gebeurd. Dat kun je vinden in 1 Koningen 16. Jericho, de palmstad. Nou even iets over Eglon, die koning. Eigenlijk is de naam Eglon een humoristische beschrijving van wie die koning nou precies is. En ook dat blijkt uit de Hebreeuwse tekst. En geen Israëliet zou het gemist hebben bij het horen van de naam Eglon. Er zijn namelijk twee Hebreeuwse woordsvormen verbonden met deze naam. Het ene woord is kalf en het andere is rond. Nou, je begrijpt de betekenis. Wanneer de Israëlieten de naam Eglon hoorden, hoorden zij ook rond kalf. Het was als het ware, hij was als het ware als een vetgemest kalf, klaar voor de slacht. Echter, deze koning Eglon, hij was een onverbiddelijke tiran gedurende de 18 jaar. Het was niet alleen maar een soort van vettige, grappige koning. En opnieuw zien we dat zonde consequenties hebben. Deze 18 jaar waren totaal niet grappig. Koning Eglon had Israël in zijn ijzeren greep vanwege hun zonde. Israël moest namelijk heel veel belasting betalen aan deze koning. En ook deze koning Eglon was een instrument in de handen van God om Israël te straffen, te tuchtigen. En opnieuw zien we dat de Israëlieten uitroepen tot de Heere, vers 15. Hier zien we dat bekende patroon wat we in het boek Richteren steeds weer zullen zien. De Israëlieten zondigden tegen God. De toorn van God was ontstoken tegen Israëlieten. Ze riepen uit tot God om hulp. God zendt een verlosser, een richter. En dan volgt de vrede. En dat patroon zien we steeds weer terugkomen. Maar hier opnieuw is de genade van God in dit gedeelte. En het is opnieuw onverdiend. En het is vanwege het feit dat de goede tierenheide van de Heere niet ophouden. Hij stuurt een verlosser. Maar hij laat opnieuw iemand opstaan, een verlosser, iemand die verlossing brengt op een heel fysieke manier. Het is God die redt. Een God vol mededogen, een God vol barmhartigheid. En dit is hoe God zich laat zien aan de Israëlieten. Hij is dezelfde God vandaag. Wij zondigen dagelijks, maar God is barmhartig en hij is vol van genade. Dat wanneer wij onze zonde belijden en laten, hij ons wil vergeven. Onze God verlost, weet u wel? De naam van deze richter is Ehud. Hij is de zoon van Gera, hebben we gelezen, een Benjaminiet. Nou, ik zie gelukkig nog jongeren hier vanochtend in ons midden. Wie weet wat de naam Benjamin betekent? Als je het weet, mag je het zeggen. Wat betekent Benjamin? Niemand? Hans, zeg het maar. Zoon van mijn rechterhand. Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Wat lezen we hier? Hij was linkshandig. De naam Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. En God gebruikte deze richter Ehud, de linkshandige, als een zoon van zijn rechterhand. In hoofdstuk 1, vers 21, toen hadden we gezien dat de Benjaminieten, de Jebusieten die in Jeruzalem woonden, niet hadden verdreven. Ze hadden dus niet geluisterd naar wat de Heere had gezegd. Maar hier gebruikt God een Benjaminiet als een verlosser in zijn handen. Wat een genade laat God hier opnieuw zien. Deze richter Ehud, ja, werd toegestaan om in de nabijheid van die koning Eglon te komen. Om de schatting aan de koning aan te bieden die de Israëlieten betaalden. Misschien hebben ze wel gedacht dat hij ongeschikt was om te vechten, omdat hij linkshandig was. Vermoedelijk had hij een aandoening aan zijn rechterhand, maar dat weten we niet precies, dus dat laten we rusten. In ieder geval, ze waren ervan overtuigd dat er geen gevaar was voor de koning om deze man in zijn nabijheid te ontvangen. Maar we moeten één ding heel goed onthouden. Dat het heel gevaarlijk is om Gods kinderen te onderdrukken, zelfs voor een vette koning. Ehud, de richter, werd door God gezonden, door God gebruikt. En Ehud, zo lezen we in vers 16, hij had voor zichzelf een tweesnijdend scherp zwaard gemaakt. Dat was vastgemaakt aan zijn rechterheup, onder zijn kleren. Niemand zou dat zwaard op zijn rechterheup hebben verwacht, maar juist aan de linkerkant. Want als je rechtshandig bent en je hebt het zwaard aan je rechterheup, dat werkt niet. Maar dan heb je het aan je linkerheup, dan kan je snel je zwaard trekken. Niemand zou dat verwacht hebben, dat het aan de andere kant onder zijn kleding zat. De schrijver, als het ware, bereidt ons hiervoor in deze geschiedenis voor wat komen gaat. Nu we lezen dat Eglon een zeer zwaarlijvig man was. Je weet wel, dat ronde kalf. En Ehud, hij bood de schatting aan de koning aan. En dan vanaf vers 20 tot 26, dan wordt de schrijver heel specifiek. Hij zoomt in, als het ware, wat we hier lezen. Die andere mannen, ze waren inmiddels vertrokken uit het vertrek. En Ehud en Eglon, ze zijn nu samen in het koele vertrek. De koning, ja, hij is geïnteresseerd in de boodschap van God voor hem en hij komt van zijn troon. En dan lezen we, toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik. 18 jaren van onderdrukking waren genoeg. God, de God van Israël, had andere plannen met deze heidense afgodsaanbidder uit Moab. Ja, hij was gebruikt om een instrument te zijn in Gods handen, om Israël te tuchtigen. Maar nu gebruikt de machtige verlosser, wiens naam is Yahweh, Ehud. En de details worden ons uitvoerig gegeven. Vers 22 vertelt ons dat het heft achter het lemmet erin ging. We hebben hier te maken met een kort zwaard, zonder kruisverbinding. Misschien had het wat meer weg van een dolk. Van ons wordt verteld zelfs dat de darminhoud naar buiten kwam. Die vette koning, wat ziet op zijn welvaart ook, Eglon, het ronde kalf, stierf. Hij wordt geslacht. En dan zien we Ehud vertrekken. Hij sloot de deuren van het bovenvertrek. De bedienden dachten dat de koning zijn behoefte aan het doen was. En toen de bedienden uiteindelijk ontdekten wat er echt was gebeurd, was de richter Ehud al ontkomen. Hij kwam, lezen we, langs de afgodsbeelden bij Gilgal. Zien we wat hier gebeurt? Want bij Gilgal stonden toch de 12 gedenkstenen die Jozua had laten oprichten, zodat Israël hun kinderen kon laten weten dat de Heer het water van de Jordaan voor hun ogen had doen opdrogen, met het doel dat alle volken op de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is, opdat de Heere, uw God, opdat u hem alle dagen vreest. Daarom stonden daar 12 gedenkstenen. Maar hoe ver is Israël nu gezonken? Want we lezen hier over afgodsbeelden bij Gilgal. Zien we hoe erg het is gesteld met Israël? Ze dienden de Heere niet meer. Maar het was gegaan van kwaad tot erger. Ze hadden het niet meer zo nauw genomen. We hebben dat eerder gehoord in de eerste inleidende hoofdstukken van het boek Richteren. En nu blies Ehud op de bazuin in het bergland van Efrim. En zo daalden de Israëlieten met hem af uit het bergland. En ze namen de doorwaadbare plaatsen bij de Jordaan in. En ze lieten niemand oversteken. En ze versloegen ongeveer 10.000 man van Moab. Allemaal welgedane en strijdbare mannen, zegt de tekst. Niemand ontkwam. De Hebreeuwse tekst zegt dikke of vette mannen. Ze waren dus precies zoals hun koning. Welgedaan, welgevoed en welgevormd, welvarend. Ja, Ehud, hij was een leider die door God werd gebruikt. Deze man geloofde in de God van Israël. God gaf hem de overwinning en door middel van zijn leiderschap was hij in staat om Israël naar de overwinning te leiden. God gebruikte hem op een manier die wij nooit zouden hebben bedacht. Gods wijze van handelen om te verlossen is onverwacht. Had jij deze geschiedenis verwacht in de Bijbel, zo gedetailleerd? God bevrijdde de Israëlieten vanuit de misère, vanuit de chaos waarin ze zaten. Hij is niet de God die ver afstaat van hun ellende en chaos. Hij is niet de God die ver afstaat van onze ellende en onze chaos. Hij is een God die er is, ook wanneer wij midden in de ellende zitten. Hij handelde met Israël en hij handelt met ons in het midden van onze problemen. Maar hij heeft wel zijn eigen wegen om ons te bevrijden. Wegen die voor ons volledig onvoorspelbaar en onvoorstelbaar zijn of lijken. Hij is de God die moeilijkheden toestaat, maar ook uitredding geeft. Hij is de God die de vrijheid heeft om te doen wat hij wil. Misschien, zei ik al, zouden wij deze geschiedenis nooit hebben verwacht in het woord van God. Psalm 30, vers 6 zegt: overnacht, 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Ja, God stelt zijn kinderen in staat om te juichen na hun moeite en gehuil. Want we lezen dat het land 80 jaar rust had. Vers 30. Ze kregen opnieuw de tijd om zich te bekeren van een afgoderij en om zich geheel aan God toe te wijden. Hem te dienen, nu God hen vrede had gegeven. En dat is de sleutel van dit gedeelte. God is getrouw en God handelt met zijn volk, zodat ze zich tot hem zullen keren. Hem zullen dienen, volledig toegewijd aan hem. En wij? Is God uw, is God jouw verlosser? Ben jij volledig toegewijd aan hem? Hoe lang hebt u en heb jij al van de Heere gekregen? om hem te volgen. Zie je, dit is wat de Heere van ons vraagt. Hij wil dat wij hem aanbidden en vrezen als zijn schepselen, hem dienen. En hij wil bevrijden, zodat we ons richten op hem. Daarom heeft hij dan ook de verlosser geschonken, de Heere Jezus Christus, de grote, de ware rechter. En hij was geprofeteerd. Hij was voorzegd in het Oude Testament. Maar het was ver boven datgene wat wij zouden hebben bedacht. Dat Gods Zoon naar deze aarde kwam om mens te worden. Had u dat ooit gedacht? Zijn wegen van zegen. Wegen van hoop voor Israël. En ook voor ons. Zelfs als wij er een puinhoop van maken. Zelfs als het hopeloos lijkt voor ons. Luister maar eens naar wat Jesaja geprofeteerd heeft in Jesaja 55, vers 6. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. De wegen van de Heere, waarin hij zo genadig handelt met Israël en met ons, zijn hoger dan onze wegen en hoger dan onze gedachten. En deze misschien opnieuw wat merkwaardige geschiedenis, waarvan wij zouden kunnen denken, wat moeten we hier toch mee als we dat lezen? Die is beschreven als voorbeeld voor ons, zodat we ervan zullen leren. Israël is een waarschuwend voorbeeld voor ons. Ja, Ehud, de Benjaminiet, de linkshandige zoon van de rechterhand. Hij was door God aangesteld om te verlossen. Onze God verlost. Eén verlosser blijft nog over. En daar zullen we nu over horen. Samgar, de derde richter, de derde verlosser. Vers 31. Wie is die man? Wat weten we van hem? Het antwoord is heel weinig. Hij was de zoon van Anat. Punt. Dat is alles wat we van hem weten. Wat hij deed was hij doodde 600 man van de Filistijnen met een prikstok voor ossen. Een prikstok voor stieren. Zo bevrijdde hij Israël. Ehud, hij was blijkbaar niet in staat gebleken om de Israëlieten volledig te verlossen. Hij was opnieuw geen volmaakte verlosser. Hij kon namelijk hun harten niet veranderen en daarom bleef de zonde voortgaan en voortbestaan. Samgar kwam en verloste Israël van hun vijanden. Maar ook hij was niet in staat om Israël volledig te verlossen. Ja, deze mannen, ze waren een instrument in Gods hand. Deze mannen verlosten op een onverwachte manier. God gebruikte hem. Broeders en zusters, dit hoofdstuk, het laat ons zien dat we er een puinhoop van kunnen maken. Wij kunnen in chaotische omstandigheden zitten, maar God blijft getrouw. Hij hoort ons hulpgeroep en hij is in staat om te verlossen en ons te bevrijden. Maar er is een verschil met de richters. God is in staat om volledig te verlossen. Zijn verlossing is volmaakt. En dat is wat de richters niet konden. De Heere zal naar ons luisteren wanneer wij oprecht, wanneer wij eerlijk tot hem roepen, wanneer wij tot hem de toevlucht nemen. En ja, hij zal ons bevrijden wanneer wij ons tot hem bekeren. Die bevrijding, die verlossing kan zijn op een manier die wij nooit zouden hebben verwacht. Het is God die bepaalt en het is God die de beslissing maakt. Onze God verlost. En ja, we mogen God aan zijn belofte houden. Maar we kunnen hem niet dicteren hoe hij zijn belofte vervullen moet. Wanneer we zo denken, dan hebben we een verkeerd beeld van God. Samgar, hij doodde de Filistijnen. De Filistijnen, ze waren ja een geduchte tegenstander voor Israël. Maar Samgar, hij doodde ze met een prikstok voor stieren, voor ossen. En opnieuw, dit klinkt lachwekkend, is het niet? Maar dit is wat er gebeurde. Dit was waarschijnlijk niet wat de Israëlieten hadden verwacht. Maar Gods wegen zijn toch hoger dan onze wegen? Samgar was vermoedelijk een agrariër. Die ging in de kracht van God. Een onverwachte verlosser die gebruikt werd door God om zijn volk te verlossen. En ja, hij gebruikte de prikstok waar hij de ossen mee dreef. Hij was het type persoon waar anderen nooit aan gedacht zouden hebben. We zien meer van dit soort voorbeelden in de Bijbel. Er zijn er meer te vinden, denk maar aan de profeten. God gebruikt wie hij wil. Wij kunnen God niet dicteren. Niet voorschrijven hoe hij het moet doen. Want uiteindelijk heeft God ons helemaal niet nodig. Die gedachte op zichzelf is zondig. En het is trotsheid. Maar in zijn genade wil hij ons wel gebruiken. Voor zijn eigen glorie en voor het welbevinden van zijn kinderen. God gebruikt mannen en vrouwen ook vandaag de dag in zijn koninkrijk. Waar wij misschien nooit aan gedacht zouden hebben. De Bijbel is hierover duidelijk, maar ook de kerkgeschiedenis. Er zijn voorbeelden genoeg te noemen. En hij gebruikt hier Samgar. Een man wiens achtergrond ons niet bekend is. Een man die een prikstok voor stieren, voor ossen gebruikte om 600 Filistijnen mee te doden. Weet je, we zijn in gevaar wanneer we God voorschrijven wat hij moet doen om ons te verlossen. Want dan hebben we van God een God gemaakt naar onze eigen voorstelling. Dat is afgoderij. Dat is precies hetzelfde als wat de Israëlieten hadden gedaan met de Baals. Je ziet, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Hij is ver boven ons verheven. Hij is onvolprezen. Hij is onvergelijkbaar. Hij is de enige ware God. God is verheven. Boven ons beperkte verstand. En geen situatie is te moeilijk voor hem om mee om te gaan. Ja, hij kan ons bevrijden. En daarom moeten en mogen we naar hem uitroepen. Omdat hij een grote verlosser is. Een grote redder. En niets is te moeilijk voor hem om ons te bevrijden van de macht van de zonde. Onze God verlost. Vertrouw je al op hem met heel je hart? Jezus, naam boven alle naam, is gegeven om te verlossen, om ons vrij te kopen van de slavenmarkt, van de zonde en om de toorn van zijn vader die op ons lag, weg te nemen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Niet hij zal zijn volk zalig maken in hun zonde, maar van hun zonde. Deze verlosser, hij geeft ware rust. Rust die langer duurt dan 40 jaar. Rust die langer duurt dan 80 jaar. Hij geeft eeuwige rust. Verwerp deze verlosser dan ook niet. Maar buig voor hem. En belijd. En ontvang van hem. Ja, van hem alleen. Ontvang je eeuwige rust. Vrede met God. Amen.